onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 145, daarvan het vijfde en het zesde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En ook vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. 145, het vijfde en het zesde vers. De schriftlezing is vanmorgen uit de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 26. We noemden nu Handelingen 1, vers 12 tot en met 26, maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen Psalm 119, vers 62.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen anderen goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere de sabbatdag en heiligde tenzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 1 vanaf het 12e tot het einde. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. Er waren nu scharen bijeen van omtrent 120 personen. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de lijstman geweest is, degene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijnde is midden open geborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden alle die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akodama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, een dezelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabas, die genaamd was Justus, en Matthias. En zij baden en zeiden, gij heren, gij kennen de harten van allen, wijs van deze twee één aan die gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des de apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten, en het lot viel op Matthias, en hij werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Tot zover.
We hopen de dankzegging te doen voor het echtpaar Hogewerf de Jong van het Zevenbergse dijkje uit Rotterdam, dat in de achterliggende week mocht herdenken 60 jaar in de band van het huwelijk te zijn verbonden. Tevens hopen we dankzegging te doen voor de familie Blokland van de Tremwij, die verblijd werden met de geboorte van een dochter. Zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren. Heilige, verheven majesteit in de hemel, die zo hoog woont en nochtans zo laag wil neerzien, in het bijzonder op hen die voor uw woord beven. U weet of ze er zijn vanmorgen, die hebben leren bukken en buigen onder uw hoogheid en heiligheid, en die nu voor uw woord hebben leren beven. Zoudt u uit die hoge hemel willen neerzien op dit deel van uw erfenis hier in Barendrecht, wanneer we vanmorgen geroepen worden op deze weeszondag uw woord te verkondigen? Heren, mogen we dan een indruk ontvangen van uw hoogheid en heiligheid? Dat kan niet anders, of dan is het met Jesaja, die hoorde zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, dat hij zelf moest zeggen, wee mij, dat ik onrein van lippen ben. En Heere, dat is ook vanmorgen weer zo. U weet wat van uw maaksel is te wachten. Dat we stof zijn en niet anders kunnen voortbrengen dan stank en onreinheid van onszelf. O, dat we dan gebruikt mogen worden in uw goddelijke handen als slijk. Om uw woord en uw woord alleen te mogen doorgeven. Niets daarbij en niets daaraf. Dat is naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Bewaar ons voor de menselijke dingen. Bewaar ons voor onszelf. In spreken en luisteren. Heere, we dragen u de hele gemeente op. We denken bijzonder aan hen die in moeite en zorg zijn. De weduwen, de weduwnaren. Gedenk hen, bij wie de wonden nog zo vers kunnen zijn. Zoudt u zich over hen willen ontfermen, over hen willen neerbuigen in hun moeite en diepte van ellende soms. We denken bijzonder ook aan mevrouw Terlouw met haar kinderen. U kent haar, u weet wat er gebeurd is. U weet ook van het verdriet in haar leven. Heere, vertroost ook haar ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Wilt u zorgen voor de jongens? Wilt u zorgen voor allen die moeite en verdriet hebben in ons midden? Degene die ook een man of vrouw of vader of moeder verloren hebben. Misschien zelfs een kind. Heere, gedenk ze die met een gat in hun hart in uw huis zijn. Alleen achtergebleven. Heere, en dan zijn er ook nog die ziek zijn. Wilt u ook hen nabij zijn? En weer anderen hebben alle reden om u te danken. Het bijzonder denk ik aan het echtpaar Hoge Werf. Wat een onderscheid hebt u gemaakt. Nu zij 60 jaar getrouwd mochten zijn. Anderen beleven dat niet. O, dat de dank dan toch alleen voor u zou zijn. En Heere, dan is het wel heel nodig dat u zelf dat dankoffer ontsteekt. Anders is het er niet. Want dat wordt bij de mens niet gevonden. We vinden alles zo gewoon. Maar het is niet gewoon. Het is ook een wonder dat u gespaard hebt. Wilt u hen ook in de komende tijd nabij zijn. En voorbereiden op die grote eeuwigheid. Zoals wij allen voorbereid moeten worden. En dat vragen we ook voor de familie Blokland. Die u een dochtertje hebt geschonken. Wat een wonder. Wat een zegen, Heer. Dat u dat kleine meisje toch ook voor uw rekening zou willen nemen. Dat u de moeder gespaard hebt. Wilt u ook in haar en in het hart van de vader een dankoffer ontsteken. En dat dit kleine kind mag worden opgedragen aan de troon van uw genade. Om nu als een Hanna uw ziel te leren uitstorten. Niet alleen omdat u dit kind schonk. Maar ook vanwege de nood van dat kinderleven. Die ziel, Heere. O, wie zal een reine geven uit een onreine. Ze moeten gewassen worden in dat alles reinigende bloed. Van de Heere Jezus Christus. Wil zo werken in het hart van deze kleine Madeleine. En wilt u ook denken aan alle kinderen die vanmorgen in de kerk zijn? Misschien denken de kinderen wel dat een nieuw hart alleen voor oudere mensen is. Maar Samuel was nog zo jong toen u hem riep. Hij had een nieuw hart. En Mozes. En Jozef. En Obadja. En Timotheus. Heere, u hebt ze zo jong getrokken. Zoudt u ook onze kinderen willen bekeren, zo jong als ze zijn? Zelfs uit de mond der kinderkens en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Er zal een sterke lof klinken, ook uit der zuigelingen monden. En dat laat wel zien dat u van ons niets nodig hebt. De mensen die het zo goed wisten, moesten leren te worden als een kindeke. En Heere, wilt u dan uw volk ook maar alles afnemen wat ze kwijt moeten aan menselijke wijsheid en vooral aan menselijke vromigheid? Dan moeten we zo van verlost worden, ook uw kinderen. Want dan kunnen we heimelijk de grond zoeken in onze gestalten en tranen, Maar er is maar één fundament voor de eeuwigheid, dat is die steenrots. O, dat er dan gevonden mochten worden, die in die ruisende kuil vol modderig slijk hun nood tot u leren uitschreeuwen. Maar die ook op een rotssteen gesteld mogen worden, Jezus Christus en dien gekruisigd, die gestorven is en begraven, nedergedaald ter helle in de angsten die hij leed. Maar hij is opgestaan van de doden, hij is ten hemel gevaren. En zo treffen we de discipelen aan vanmorgen in uw woord, de weeskerk. Nog geen trooster, overvloedig uitgestort, maar de Heer Jezus Christus hebben zien heenvaren. En nu wachten op de komst van die trooster die komen zou. Heer, u weet of er vanmorgen ook een weeskerk in uw huis is. Mensen die een belofte ontvingen, maar die nu in die wachtenstijd zijn. Ze kunnen het soms niet bezien, maar in het leven van die discipelen kunnen we zien dat u zelf die verwachting levend maakt, omdat u die zelf in het hart legt en dat u die verwachting ook zelf gaat vervullen. Heere, zou u dat ook zelf willen doen? O, dat wij er maar niet tussen gaan zitten. Dat wachten, dat kunnen we helemaal niet. We zijn zo ongeschikt, Heere. Maar als u levend maakt en als u leidt en onderwijst, dan komen we op onze rechte plaats. Dan leren we altijd weer zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Leg die belijdenis ook in het hart van onze broeder van de wiel. Ongedacht heeft hij zijn naam horen noemen. En nu heeft hij zijn jaarwoord, zal hij straks mogen geven in het midden van de gemeente. Voor uw aangezicht. Wat zijn uw wegen toch hoger dan onze wegen. Zo heel anders dan wij denken. Maar Heere, uw weg is in het heiligdom. Mogen we het maar aanbidden. En wilt u hem helpen in zijn ambtswerk straks. Wilt u hem sparen voor de gemeente. Gedenk ook zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Wees bij hem. Wilt u geven dat ze ook de verwondering zelf mogen proeven. Maar dat ze ook het gemis mogen zien. Wanneer dat gemis er is naar u. Omdat hun hart zou leren dorsten. En zou leren hongeren naar u, Heer Jezus Christus. Die dat levende water bent en dat levende brood. En u hebt gezegd, zalig zijn ze. Die nu leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Wilt u deze broeder ook voor uw rekening nemen. En hem zegenen met honger en dorst naar Christus. Hem vervullen met de verdiensten van deze zaligmaker. Opdat er inkomsten mogen zijn in zijn leven. En hij iets heeft uit te delen in het midden van de gemeente. Werk in deze kerkraad. Heere, zorg voor hen. Iedere keer weer hebben ze u nodig. Mogen ze maar volharden in het bidden en smeken. Schenk dat ook voor de gemeente. En wil op uw tijd de mannenraads hen zenden. Onverdiend, maar doe het, Heere. Ze hebben het ook zo nodig. Iemand die hen leiden zal in de grazige weide van uw woord. Kom dan met uw geest, Heere Jezus Christus. Want die zal toch van u getuigen. Dat hebt u zelf beloofd. Opdat die drie enige God geëerd en gediend en gevreesd mag worden. Wees zo bij ons vanmorgen. Mag alles tot zegen zijn. Heere, wilt u opruimen wat in de weg staat. We staan zelf in de weg. Dat ik verheft zich altijd weer. Maar wilt u dan een weg banen waar geen weg is bij ons. Want wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. En wilt u uw volk onderwijzen in het allerheiligst geloof. En schenk dan oefeningen in het leven der genade. Opdat er een opwas mag zijn in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. En als we onbekeerd zijn, o wilt u de rust ons opzeggen. Wil vanmorgen een pijl afschieten in ons hart. Niet alleen de ouderen, ook de jongeren. De mensen die het verwachten, misschien van het leven dat hen toelacht. Maar dit leven is een gestadige dood. Heren, we moeten voor u verschijnen. Wil onze jongeren, onze jonge volwassenen, gedenken. Help ze bij de studie, help ze bij het werk, help ze op school, Heer. Maar boven alles wilt u hen leren smekeling te worden. Bedelaar aan de troon van uw genade, opdat ze volharden zouden in het bidden en smeken. O, dan zult u hen nooit alleen laten, dan zult u hen vertroosten. We smeken dat van u, in de verzoening van al onze zonden en ongerechtigheid. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen eerst samen nog zingen uit Psalm 146. Daarvan het vierde, zesde en zevende vers. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En ook vers 6 en 7. 4, 6 en 7 van 146. Terwijl er wordt gecollecteerd voor de diaconie. Daarna voor de kerk. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen stilstaan bij het eerste gedeelte van Handelingen 1 vers 14. We noemden nu als onze tekst vanmorgen Handelingen 1 vers 14a, waar we lezen: deze alle waren eendrachtelijk, volhardende in het bidden en smeken. Tot zover. Het gaat vanmorgen over een bloeiende gemeente te Jeruzalem. Een bloeiende gemeente te Jeruzalem. En waarom was die gemeente nu een bloeiende gemeente? Om drie redenen. In de eerste plaats, het is een gehoorzame gemeente. Want we zien in vers 12 en 13 dat de discipelen terugkeerden naar Jeruzalem. Waarom? Niemand zat op hen te wachten. Dat waren allemaal vijanden. Waarom? Waarom terug naar Jeruzalem? Omdat dat hen bevolen was. Daarom. En daar komt de Heer in mee. In hun gehoorzaamheid. Als u een gebloeiende gemeente wilt hebben, dan begint dat met gehoorzaamheid. Vers 12 en 13. U ziet het ook in het tweede gedeelte van vers 14. De vrouwen zijn er ook bij. Enzovoorts. Een gehoorzame gemeente. Ten tweede, het is een bloeiende gemeente omdat het is een biddende gemeente. Want ze waren volhardende in het bidden en smeken. En dan ten derde, het is ook een eendrachtige gemeente. Want er staat, ze waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken. Het was een eenheid. Dus gemeente, op deze weeszondag staan we, kort natuurlijk vanwege de bevestiging van een broeder in het ambt van diaken, kort stil bij Handelingen 1, vers 14a. En dan zeggen we, het is een bloeiende gemeente daar in Jeruzalem. Drie gedachten. Ten eerste, het is een gehoorzame gemeente. Ten tweede, een biddende gemeente. Ten derde, een eendrachtige gemeente. Gemeente, afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De Heer Jezus Christus is ten hemel gevaren. Zegenend werd Hij uiteindelijk aan hun oog onttrokken toen die wolk ervoor kwam. En toen, was toen alles voorbij? Nee. De discipelen kregen een opdracht dat ze naar Jeruzalem moesten gaan. En dat ze daar de belofte vervuld zouden krijgen die Christus hen geschonken had toen Hij in Johannes 14, u kunt dat lezen, hen gezegd had: ik zal u geen wezen laten. Wat is iemand die wees is, jongens en meisjes? Wat is een wees? Jullie weten wel wat een weduwe is. Iemand die door de dood haar man verloren heeft. Een weduwnaar. Een man die door de dood zijn vrouw verloren heeft. En wat is dan een wees? Nou, dat zijn kinderen die geen vader en moeder meer hebben. Die allebei hun ouders zijn kwijtgeraakt. Ze zijn eigenlijk alleen op de aarde gebleven. En daarom wordt de kerk de weeskerk genoemd, nu Christus heen gevaren is tot zijn vader en zij op de aarde alleen blijven. Zullen ze echt alleen zijn? Jongens en meisjes, wat denken jullie? Zijn Gods kinderen wel eens alleen? Nou, dat is misschien wel een beetje een moeilijke vraag. Nou, ze voelen zich wel eens alleen. Dat is waar. Maar ze zijn nooit alleen. Waarom niet? Omdat God in de hemel ieder ogenblik over hen waakt. Dat hebben de discipelen geweten. Dat hebben de discipelen ondervonden. Ze wisten, nu is Christus heen gegaan tot de Vader. Naar zijn menselijke natuur is hij op de aarde ook niet meer. Maar naar zijn genade en in alle leidingen die hij ons geven zal als de koning van zijn kerk wijkt hij nimmer meer van ons. Had hij niet gezegd, ik ben met u lieden al de dagen tot aan het einde der wereld. Ik ben met u lieden. U zegt, waren de discipelen bedroefd? Dan zouden we in Lucas 24 moeten gaan lezen. Daar kunt u vinden dat ze met grote blijdschap naar Jeruzalem gingen. Kunt u dat begrijpen? De Heer Jezus heeft hen achtergelaten. Je zou denken, nu is dit de weeskerk. Ze zijn nog maar alleen. Hun meester is er niet meer. En toch grote blijdschap. Waar zou die blijdschap dan vandaan komen? Ach, gemeente, in de eerste plaats hebben ze het de Heer Jezus zo hartelijk gegund. Dat hij weer in zijn hemel zou vertoeven. In de nabijheid van de Vader. U moet zich voorstellen, u kunt zich niet voorstellen wat het geweest is dat Christus uit die heilige, zuivere, zondeloze hemel zo'n heerlijke plaats moest afdalen in die slangenkuil van de wereld. Ga maar eens op de rand staan van zo'n slangenkuil en kijk eens naar beneden. Wat zie je daar? Ah, daar wil ik niet in. Dat durf ik niet in, zeggen wij. Nee, natuurlijk niet. Of als er een plaats is waar een leeuw is die brult, dan zeg je, daar wil ik niet heen. Nee, natuurlijk niet. Maar vergeet niet, gemeente. De Satan ging rond en gaat nog steeds rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Hij is die oude slang uit het paradijs. Die de Heer Jezus in zijn verzenen, in zijn hielen zou bijten om dat te vermorzelen. Hij zou de Heer Jezus telkens aanvallen en de mensen tegen hem opstoken, opdat ze hem bespuwen en bespotten zouden, ja dat ze hem verlaten zouden. En zelfs ook verraden zouden. Wat is dat lijden diep gegaan voor de Heer Jezus Christus, die uit die heilige, heerlijke hemel is afgedaald. En dan vooral tussen de zonde. De zonde is opstand tegen God. De zonde is God beledigen. Hij wilde tussen vijanden verkeren. En dan het wonder. Om vijanden te verlossen. Kunt u dat vatten? Vijanden verlossen. Die het op mijn leven hebben voorzien. Die mij niet wensen. Die mij niet nodig hebben. Die me met de nek nog niet willen aankijken. Die mij bespotten. Zal ik die verlossen? Zegt de mens. Nooit. Maar God doet het. Door Jezus Christus. Wat een lijden is dat geweest. Die 33 jaar lang. Niet alleen lichamelijk. Ook psychisch. Diep lijden. Het is de godsverlating zelfs geworden aan het kruis. Wat heeft Christus diep geleden? En wat gunnen zijn discipelen hem nu? Dat mogen verblijven in die hemelse gewesten. Waar alles zuiver en zonderloos is. Waar de engelen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Nog iets. De uitstorting van de Heilige Geest was hen beloofd. Ik laat u niet alleen. Ik zal u geen wezen laten. Maar ik zal de trooster zenden. En dat heeft de Heer afgedrukt in hun hart. Ze weten het. Als de Heer iets zegt, doet hij het ook. Hij kan niet liegen. Bovendien had de Heer ook gezegd, ik kom weder tot u. Ja, zegt u, maar dat gaat toch over de wederkomst? Jawel. Maar dat laat wel zien dat de kerk op aarde nooit aan zichzelf wordt overgeleverd. Ja, u denkt het wel. Zitten hier van Gods kinderen die het niet meer zo goed kunnen bekijken. Die zeggen, wat er ooit geweest is, ga ik verdacht maken. Ik vertrouw mezelf niet. Als ik naar binnen kijk, zie ik een zondig mens en een zwarte duisternis, een vuilheid en melaatsheid. Hoe kan God met zo'n mens te maken hebben? Bovendien, vroeger was ik zo gevoelig. En telkens als ik in de kerk kwam, was er iets voor me bij. En ik Het was me eten en drinken om Gods woord te lezen. En nu zijn er dagen dat ik zo dor en dodig ben. Dat ik geen zin heb om de Bijbel open te doen. Dat ik niet bidden kan. Er zijn zelfs momenten dat ik niet meer bidden wil. Kan dat? Oh, dat is ook een les. Dat je nu leren moet dat je geen vroom en geschikt mens bent. En geen bekeerde man of vrouw. Maar dat er aan mijn kant nou alleen maar een goddeloze overblijft. Heeft de Heer dat niet beloofd? Bij monden van Zefanja. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een gelovig volk. Een rijk volk. Nou nee, dat staat er niet, gemeente. Een ellendig en een arm volk. Staat er dan een punt? Nee. Die ellendigen en armen in zichzelf zullen op de naam des Heren betrouwen. Wanneer doen ze dat? Nou, je zou eens moeten lezen in Psalm 73 bij Asaf. Hij betrouwt helemaal niet op God. Helemaal niet. Wanneer wel? Toen de Heere hem dat schonk. Kijk. En dan zie je dat Gods volk altijd een bedelaarsvolk is en blijft. Die hebben zelf niks. Die kunnen niks. Die kunnen niet bidden. Die kunnen niet smeken. Die kunnen niet preken. Die kunnen geen diaken zijn. Die kunnen geen ouderling zijn. Die zijn niet geschikt. En toch zegt de Heere tegen Matthäus de tollenaar. Volg mij. En hij, opstaande, alles verlatende, volgde hem. Wonderlijk, gemeente. Kent u er wat van? Die stem te horen. Dat u nu gehoorzaam gemaakt wordt. Al zegt dan de Heere dat je naar Jeruzalem moet. Waar de vijanden zijn. Jeruzalem is de stad van het Sanhedrin. Jeruzalem is de stad van Pilatus. Jeruzalem is de stad van Gethsemane, van Golgotha. Daar zijn Romeinse soldaten. Daar is Caiaphas. Wat moet je toch in Jeruzalem? Maar ze gaan. Ze zijn gehoorzaam. Het geloof redeneert niet. Het geloof is altijd, als het in beoefening is, altijd gehoorzaam. Ja, dat is nog een heel verschil, hè, jongens en meisjes. Als je moeder zegt, je hoort me toch? Dan zeg je, ja, dat is waar. Waarom zeg je moeder dat? Nou, ze bedoelt, je hoort me toch? Nou, waarom geef je dan geen gehoor? Waarom gehoorzaam je dan niet? Dat is nog wel een verschil. Of je iets hoort, of dat je ook gehoorzaam gemaakt wordt. Hoe komt dat in het geestelijk leven, dat het ook zo'n verschil is? We kunnen de preek horen. Maar om nu gehoorzaam gemaakt te worden, dat is eigenlijk hetzelfde als gewillig gemaakt te worden als je onwillig bent van nature. Het zit hem vast op onze doodstaat, gemeente. We zijn in Adam zo diep gevallen dat we geestelijk dood zijn. Dat betekent, een dode kan niet horen, die kan niet zien, die kan niet lopen, die heeft geen armen om iets aan te nemen, die is geheel ongeschikt. Nu moeten wij dus levend gemaakt worden. Opdat we sowieso niet alleen horen, maar dat dat woord ook doordringen zal in het hart. O, wij hebben de werkingen van die levendmakende geest zo nodig. Wij moeten gehoorzaam gemaakt worden. Dan wordt iets van het beeld Gods hersteld dat hij in Adam en Eva gelegd had in de volmaakte schepping. En dat we door die diepe val zijn kwijtgeraakt. Want wat? Dan heb ik de jongens en meisjes weer even nodig. Wat was de zonde van Adam en Eva eigenlijk? Ja, dat weten jullie wel. Ze waren ongehoorzaam. Johannes Calvijn zegt in zijn institutie meerdere malen. Het ware geloof wordt in de eerste plaats gekenmerkt door gehoorzaamheid. Waarom? Omdat we in Adam volkomen onge- ongehoorzaam zijn geworden. Elf discipelen, de vrouwen, waarschijnlijk die Jezus gevolgd waren van Galilea, die hem gediend hadden van hun goederen. Maria, de moeder van Jezus. De broederen van Jezus, zeer waarschijnlijk bedoeld als een bredere verband van broederen van hetzelfde huis en hetzelfde geslacht. Jozef, Jacobus, Simon, Judas, niet natuurlijk Judas de verrader, die was al tot zijn einde gekomen. Een bloeiende gemeente. Waarom? Waarom een bloeiende gemeente? Waar begon dat nou mee? Dat begon met gehoorzaamheid. Zo begint God ook in het leven van zijn volk. Hij opent hun oren, zodat ze het woord horen, maar ook het hart gewillig wordt gemaakt om onderworpen te zijn en zich te laten onderwijzen door het woord. En dan ga je bewenen dat je ongehoorzaam altijd bent geweest aan het woord van God. Ongehoorzaam aan de wet. Ongehoorzaam aan het evangelie. Schuld bij God. Gemeente, de Geest moet ons ontdekken aan onze ongehoorzaamheid. En een mens, ook na ontvangen genade, kan niet anders dan ongehoorzaam zijn. Tenzij God weer de eerste is. Weer de eerste is. Hij moest tot Petrus zeggen, geachte mij Satanas. Want Petrus had de Heer tegengesproken, dat zal u geenszins geschieden. Ongehoorzaam, niet gewillig om te volgen. Een gehoorzame gemeente, daar komt God in mee. Onze tweede gedachte, een biddende gemeente. Wat is eigenlijk bidden? Ja, dan zeg ik mijn gebedje op. Nou, doe dat maar trouw. Vergeet het nooit. Maar wat is bidden nou precies? Ja, dat vergt nog wel wat toelichting. Bidden is niet automatisch een gebedje opzeggen alleen. Nee, bidden is spreken tot de Heilige God. En als je in de spiegel blikt van de wet en je weet hoe onheilig je bent en je gaat doorleven hoe heilig God is, dan weet je ook dat God met mij nooit meer te maken kan hebben vanwege mijn zonde en ongerechtigheid. Bidden. Ach, ziet u er ook zo tegenop, broeder, om te bidden als u een huisbezoek moet afsluiten straks. Wie kan er bidden? De discipelen niet? Leer ons bidden, heren. Hier wel. En ze waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden. Dat zegt God. Wat was daar voor een gebed? Wat denkt u? Waar zouden ze om gebeden hebben? Wat had de Heer Jezus nou beloofd? Ik zal u geen wezen laten. Zullen ze niet biddend werkzaam zijn geweest met de vervulling van die belofte? De Heer had toch beloofd, een kleine tijd, en dan kom ik, dan zal ik die trooster zenden. Dat is de belofte des Vaders. De trooster zal gezonden worden. Zullen ze daar niet om gebeden hebben? Gemeenten zijn als mensen die hebben belofte ontvangen, en die gaan rusten in de belofte. Misschien zijn ze vanmorgen ook wel in de kerk. Ook kinderen Gods zijn zo blind. Die gaan soms rusten in een belofte. Als God zegt, ik zal rein water op u sprengen. Ja, dan ben je daar zo mee vervuld. Maar die belofte is nog niet vervuld. Het ontvangen van een belofte is nog niet hetzelfde als de vervulling. Zit het daar misschien op vast, kind van God? U die zichzelf maar amper een kind van God durft noemen, die u zelf zo vaak een raadsel bent. U hebt een belofte ontvangen. En u zegt, het is zo donker, Het is zo stil. Het lijkt wel dat die belofte nooit vervuld zou worden. Juist. Bent u daar dan wel werkzaam mee? Of hebt u genoeg aan de belofte zelf? De belofte zelf is niet waar het uiteindelijk om gaat, gemeente. Het is groot als u een belofte ontvangt. Als het woord zo open gaat en afgedrukt wordt in uw ziel, precies gepast voor uw omstandigheden, dat de Heilige Geest dat afdrukt en dat u weet, dit is de stem des Heren. Wat is dat groot? Dan kan het zijn, net als in Lucas 24, vers 53, en ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Vol is vol. Een belofte te ontvangen is zo zalig. En dan moet die belofte vervuld worden. En weet je wat daar nou tussen ligt? Daar ligt nou de onmogelijkheid tussen. Figuurlijk gezegd, daar ligt nou de dood tussen. Dat moet worden vervuld. En dan laat de Heere wel merken dat dat onmogelijk is. Omdat je het weer verzondigd hebt. En dat is hier toch anders. Deze discipelen hebben niet alleen die belofte ontvangen, maar die mogen ook heilig werkzaam zijn om de vervulling van de belofte. Dat heeft God hen geschonken. Ze zijn niet alleen lovende en dankende in de tempel, maar ze volharden ook in het bidden en smeken. Mag ik het samenvatten? Deze mensen hebben een nabij leven. Nabij leven. Net als Asaf toen hij weer op zijn plaats gebracht was. Het is mij goed nabij God te wezen. Hoe merk je dat? Dan heb je een biddend leven. Dat is een nabij leven. Want zie, hij bidt. De Weeskerk was alleen in Jeruzalem. Toch niet alleen. Ze waren in blijde verwachting van de komst van de trooster. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Het was een levende verwachting. Bidden. Bid, gemeente. Zonder ophouden. Zegt dat de apostel niet? Wordt niet gezegd, het gebed is de ademtocht van het geestelijke leven. Als je niet meer ademt, leef je niet. Als een kind geboren wordt, wat ben je dan blij dat het ademt. Dan leeft het immers. En zo is het nou ook met die herschepping, met die wedergeboorte. Dan heb je lucht nodig, zuurstof. Dan moet je ademen. Wat is dat? Dat is het gebed. Zonder gebed. Verstikkend, benauwend. Maar als het gebed, ja, hoe doe je dat, bidden? Ja, dat is nou ook wat, hè. Hoe moet je nou bidden? Dat valt niet te leren. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Als u denkt, ik kan wel aardig bidden tegenwoordig, vraag maar of de Heere u dan wil leren hoe biddeloos u van zichzelf bent. Maar ook hoe onwaardig u bent dat God dat gebed verhoort. Kijk, de Heere werkt aan op de doorleving van uw nood. Weet je wat bidden is? Dat wat Hanna mocht doen in de tempel, dat is bidden. Ze heeft haar ziel uitgegoten voor de Heere. Dat is bidden. Hebt u dat wel eens mogen beoefenen? Dan weet u het verschil tussen een gebed en een gebed. Anders gezegd, dan weet u het verschil tussen een opgezegd gebed en een ontvangen gebed. Deze mensen hebben het gebed ontvangen. En dan is het niet alleen maar bidden, dan is het ook nog wel iets meer, dan is het smeken. Hoe leg ik dat verschil nou uit? Nou, misschien als we dan een voorbeeld nemen van de rechtszaal. Als er dan een man staat die iets misdaan heeft. En hij heeft een goede advocaat en... Kijk, hij denkt, nou ja, als ik die rechter nou het zo voorstel, dan zeg ik, ik bid u, wilt u me wat verzachting geven? Want kijk, ik heb een moeilijke jeugd gehad en ziet u wel, die ander deugde ook al niet. En ik ben ook een beetje slachtoffer van de omstandigheden. Dus ik bid u, wilt u mij verlichting schenken? Maar nu smeek. Dat is die andere man. Die zojuist zijn doodvonnis heeft beluisterd. Die zakt door zijn knieën. O, die roept om genade. Genade. O, God, genade. Dat is smeken, gemeente. Voelt u het verschil? Die eerste man heeft misschien nog wel wat perspectief. Die eerste man die denkt, ik kom er nog wel uit. Als ik het nou netjes vraag, dan word ik wel verhoord. Maar die andere man die zegt, het is verloren. Gena, o God, gena. U kunt bidden op de manier van die eerste man. Maar u kunt niet smeken op die manier. U smeekt als een onwaardige. U smeekt als een rechteloze. U smeekt wanneer u weet dat u verloren ligt. Kent u dat smeken? Dat is bidden. Dat is bidden. En dan is dat ook hetzelfde als smeken. Als u roept uit diepte van ellende tot God die heil kan zenden. En dat u hem aanroept in uw nood. Smeken. Dat zijn onze gebeden vaak zoutloos. Hoe vaak hebben we ons er al op betrapt dat het gebed aan tafel of bij het slapen gaan of bij het opstaan wel heel erg veel lijkt op het vrije gebed van gisteren. En dat leek toen ook al zoveel op het zogenaamde vrije gebed van eergisteren. Het wordt onderhand weer een formuliergebed. Leer ons bidden. Dan begrijpt u dat Gods volk leert bidden om een gebed. Dat ze leren zuchten om een zucht. Gemeente, denk eens aan die ambtsdragers. Hoe vaak moeten ze bidden? Bid u ook voor hen dat ze een gebed mogen ontvangen. Dat de Heer zelf hen bidden leert. Dat de Heer zelf hen smeken leert. Draagt elkander lasten, opdat er een geschonken gebed mag zijn in het ambtelijke leven. Daar bent u goed mee. Als die broeders op de knieën gebracht worden en smeken om de werking van Gods geest voor uw ziel, daar bent u goed mee. Dan bent u een gemeente die de kenmerken vertoont van een bloeiende gemeente. Want dan bent u een biddende gemeente. Dan bent u een smekende gemeente. En dat verbindt. Het levende gebed komt voort uit de gave die God schenkt. En dat verbindt altijd. Want dat komt nou allemaal voort uit die ene verhoogde middelaar. Die zijn volk leert bidden door zijn geest. En in die beoefening van dat gelovige gebed dat God zelf in het hart legt, worden ze ook verbonden in die gemeenschap aan die ene koning. En dan is er verbinding in de gemeente. Dan is er eendracht in de gemeente. Als er ruzie gemaakt wordt, ben je niet in de nabijheid van Christus. Dat kan ik u zeggen. Want zie, hij bidt. En toen durfde Ananias wel naar Saulus toe. Want zie, hij bidt. En als je bidt, heb je geen gebalde vuisten. Ik ben beter dan gij, ik ben heiliger dan gij. Nee. Houd de vijandschap naar mensen op. Dan ga je je vijandschap, die van binnen zit tegenover God, ga je inleven. Dan heb je niet meer zoveel praatjes, gemeente. Oh, dan ontstaat er iets van de gemeenschap der heiligen. Bidden en smeken vanwege mijn onwaardigheid. Maar ook vanwege de belofte die God schonk en de vervulling die wacht. Ze waren volhardende in het bidden en smeken. Het was een gehoorzame gemeente. Daar begint het mee. Dat is gehoorzaamheid aan de ambten, gehoorzaamheid aan het woord, gehoorzaamheid aan de instellingen van God. Om nu in alle eenvoud en gehoorzaamheid biddend te vragen: Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Daar word je ook zo echt van voor de mensen. Niet meer een masker voor van vromigheid of... Nee, inleveren alles wat uit de mens is. En dan gaan ze iets vertonen van het beeld van hun zaligmaker. Aan wie ze verbonden werden in het ogenblik van de levendmaking. Ze werden verbonden aan die ware wijnstok waaruit ze sappen gingen trekken. Ze werden losgekapt van Adam. Het deed zeer en er kwam een wond in hun ziel. Maar nu gaan ze levenssappen trekken uit die ware wijnstok, Jezus Christus. Dat gaat u merken. Dan gaat u leren dat ze nederig zijn, zachtmoedig, zoals Christus. Dan krijg je een eendrachtige gemeente, onze derde gedachte nog kort. Een eendrachtige gemeente. Ja, gemeente, die gemeente was dus een bloeiende gemeente. Want het was een gehoorzame gemeente. Daar komt God in mee. Het was een biddende gemeente. Ze hielden niet op om te roepen tot God. En daarom was het ook een eendrachtige gemeente. Eenvoudig eigenlijk. Wat eenvoudig, hè? Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont Hij zelf. Ja, anders was er geen liefde. Er was er geen geestelijke liefde. Dat gaat niet om lievigheid. Maar het gaat om liefde die uit God vloeit. Toegepast, in het hart gelegd door de Heilige Geest. En dan zie je eendracht, een bloeiende gemeente. Ja, de discipelen hadden dat van zichzelf ook niet, hoor. Ik zal me daar een beetje de voeten van Petrus gaan wassen en van Johannes. Nou, dacht Petrus, daar begin ik ook niet aan. Dat is werk voor een slaaf. Dus, nou, dat zijn discipelen. Dat zijn dominees en predikanten en oudelingen en diakenen van nature. Niet alleen Petrus is verootmoedigd toen hij op de zee kon lopen en toen hij doorzakte. Maar ook toen hij in de zaal van Caiaphas gezegd had, ik ken de mens niet. Petrus is diep verootmoedigd, dat was ook hard nodig. Maar ook de anderen hebben hun les wel geleerd. Zij het met ootmoedigheid bekleed. Want heeft de Heer Jezus zelf zich omgord met die linnen. En kijk eens, nu gaat hij. Oh, nou gaat Christus de voeten wassen van zijn discipelen. Nee, maar zo niet, zegt Petrus. Toen moesten ze het leren. Jullie kunnen niks meebrengen. Jullie zijn hoogmoedig van jezelf. Maar leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Dat moeten jullie ook zijn. Hoogmoed is zonde tegen God. Is zonde tegen de drie enige God. O, wat moeten ze telkens weer en telkens en telkens weer opnieuw klein gehouden worden. En dan leren ze ook bidden. Heere, ik ben zo hoogmoedig van mezelf. Ik heb zo'n hoogmoedig hart. Wilt u mij maar klein maken? Dat is een gave Gods. Dat ge mij vernedert en maakt kleine, zegt Athene. Klein zijn, vernederd en vertederd. Daar is een zegen in, gemeente. Wilt u zo ook die ambtsdrager ontvangen als gemeente? Hij ziet hoe goed het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dan word je bewaard voor heerszucht. Dan ga je anderen niet de maat nemen met menselijke maatstaven. Dan ga je ook niet rekenen en zeggen hoe jij erover denkt. Maar dan zeg je, Heere, wat wilt gij? Nou, dit wil God. Dat u een gehoorzame gemeente bent. En dat u een gehoorzame diaken bent. En dit wil God. Dat u een biddende gemeente bent. Maar ook dat u een biddende diaken bent. En dit wil God, dat u een eendrachtige gemeente bent, maar ook dat u een eendrachtige kerkraad bent. Daar is een zegen in. En dat is ook naar de wil van Christus, de koning van zijn kerk, want het is tot eer van God. Opdat ze allen één zijn. Johannes 17. Gelijkerwijs gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk ook. Want denk u dat er een getuigenis uitgaat van een verscheurde gemeente met mensen die hoogmoediger zijn en heiliger dan gij? Denkt u dat? Oh nee. Daarom zegt Christus ook in dat bekende hoge priesterlijke gebed: opdat de wereld gelove dat gij mij gezonden hebt. Daar gaat de getuigenis van uit, van een bloeiende gemeente. Dat lokt, dat trekt, dat maakt nieuwsgierig. Dat doet buitenstaanders vragen: wat hebben die mensen toch wat wij missen? Nou, ze zijn gehoorzaam gemaakt. Ze hebben leren bidden en smeken. En daarom zijn ze zo eendrachtig. Hij ziet hoe lief ze elkander hebben. Allen het juk buigend onder de zaligmaker. Het hoofd buigend onder het juk van de zaligmaker. Jezus Christus. Ziende ook op die overste leidsman. En vol einde des geloofs. Voor als je zo dienen mag, als een ongeschikte ambtsdrager. Maar wel gehoorzaam. Biddend en smekend vanwege je onvermogen en ongeschiktheid. Dan zal er toch een eendrachtig werk te doen zijn in de gemeente. Om de gemeente te mogen samenbinden op het fundament. De rotsteen. Jezus Christus en dien gekruisigd. Met zo'n ambt word je niks. In de ogen der mensen niet. En in je eigen oog niet. En ook in het oog van God niet. Maar dan mag je dienen. Als uit kracht die... Kijk eens goed jongens. Als uit kracht die God verleent. Want ik heb het niet. Dat is een zegen. Als je ontledigd, ontdekt, verootmoedigd mag zijn. En als een leeg vat in de gemeente dienen mag. Opdat God je zou vervullen. En gemeente bid dan. Of die ambtsdragers. Of God die ambtsdragers wil ontledigen. En dat ze hun lege vaten mogen neerzetten voor God. En dat hij met zijn geest hun vertroosten zou en u in hen. En dat ze zo dienen zouden, tot zegen zouden zijn. Wat een zegen als de Heere zelf in het midden is. Wat een zegen als u dit werk mag doen, broeder. Ziende op hem die gediend heeft. Niet om gediend te worden. Maar dan zeg je: Heere, het gaat niet om mijn naam. Het gaat om uw naam, dat die worden geheiligd. Het gaat niet om mijn koninkrijk. Maar uw koninkrijk komen toch, o Heer. Ai werpt de troon des Satans neer. En dan dat gehoorzame, hè. Uw wil geschieden. De Heere, schenke dat rijkelijk in uw midden. Amen. Gemeente, wij zingen nu eerst Psalm 133, de versen 1 en 3. Ai, zie hoe lieflijk, hoe goed, hoe lieflijk is het. Dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. 1 en 3 van 133. Gemeente, wij gaan nu over tot de bevestiging van onze broeder Van der Wiel. En we lezen u nu eerst het formulier om diakenen te bevestigen. Geliefde christenen en leden, weet nu hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder Wichert Van der Wiel, die tot de dienst van het diakenschap van deze gemeente is verkoren. Of er om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voortgebracht heeft, waarom we thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeder die men bevestigen zal, en voor allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling van het ambt der diakenen. Aangaande de diakenen kunnen we van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Aldaar vinden we dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar als ook daarna een murmurering ontstond omdat de weduwe der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, vers 8, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in hun nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. En het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen de gave van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan daar waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid, om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik dan nu vragen om aan broeder Van der Wiel om te gaan opstaan en te antwoorden op de vragen die u voor Gods aangezicht gesteld worden. Ten einde dan, geliefde broeder Wichert Van der Wiel, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u of ge niet gevoelt in uw hart, dat gewettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften des Ouden en Nieuwen Testaments houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt, gelijk het hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij, diaken, Wichert Van der Wiel, in de bediening der armen, en ook belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien ge u kwaamt te ontgaan. Wat is hierop uw antwoord, Wichert Van der Wiel? De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat ge in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine consciëntie, een goede voorganger zijnde voor geheel het volk. Alzo zult ge uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Geliefde broeder van de wiel, de Heer heeft uw ja-woord gehoord. Maar wat een troost als u weten mag dat het met uw ja-woord niet begonnen is. De Heere werkt zelf de gewilligheid in de harten. En als het goed is, weet u daarvan, u hebt immers ja gezegd op die eerste vraag, dat ge in uw harten gevoelt, dat ge wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Het is niet de eerste maal dat u dienen mag in dit ambt. U hebt dat eerder in Rotterdam IJsselmonde enige tijd mogen doen. U weet wel wat het inhoudt. U weet ook dat het geen erebaan is. U zegt ja, aan de ene kant weet ik het. En aan de andere kant, wat weet ik nou eigenlijk? Wat is nou dienen in het ambt? Dan zou ik zeggen, vraag maar om licht en leiding om te mogen zien op die grote ambtsdrager in de hemel, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Uit louter liefde tot Gods eer, tot liefde, uit liefde tot de zielen. Daar geeft de Heer u iets van, om achter hem te mogen aankomen. En hem in het oog te hebben, die overste leidsman en voleinde des geloofs. En dan niets te zijn in eigen oog. En ja, dat is zalig. Van Lodestein heeft er iets van gezongen. Zalig, zalig, niets te zijn in het eigen oog voor God. Dan krijg je liefde tot Gods eer. Heb je liefde tot de gemeente, tot de zieken, de armen, ook de jonge mensen. De jonge mensen zitten naar jullie te kijken, broeders. Ze zeggen, kan ik daar jaloers op zijn? Wat zijn dat voor mensen? Hebben die genade? Zou ik daar ook iets van willen hebben? Ze kijken naar ons en ze luisteren naar ons. En als nou de liefde ontbreekt in onze ambtelijke bediening, dan zeggen we eigenlijk tegen de jongeren, hier is het niet, ga maar de wereld in. Oh, dat we daarvoor bewaard zouden worden. De liefde zoekt zichzelf niet. En de liefde is langmoedig. Als je dan naar de gemeente kijkt, mag je iets vertonen van die zondaarsliefde van Christus. Zeg, jongens, ik kan jullie ook wel begrijpen, jullie zijn net zo zondaar als ik. Maar ik heb jullie lief. En jullie moeten voor God verschijnen. Kun je nou zo leven voor Gods aangezicht? O, dan zeg je, hier is de grootste zondaar. Ik kan ook niet bidden. Maar ik zal proberen om voor jullie te smeken. Ik heb geen mooie woorden. Maar Heere, maak me oprecht. O, dat geheim van een ellendige in zichzelf. Om nu op te zien tot hem, die volmaakte ambtsdrager. Dan hoef je zelf niks te zijn. Heb je wel je verantwoordelijkheid. Maar als ik dan maar nabij u mag zijn. Het is mij goed nabij God te wezen. En als Asaf niet nabij God was. Dan zei hij. Ik was een groot beest. Bij u. O gemeente. Bid dan voor de ambtsdragers. Bid ook voor deze juist bevestigde broeder. Opdat hij de geest der genade en der gebeden zou mogen ontvangen. En dat hij zou leren van de Heilige Geest om van Christus te mogen getuigen. En dan kun je de kleinste in de genade herkennen. Want zie, hij weet. En, kijk eens, hij wordt gehoorzaam. En, hij is zachtmoedig. Hij zoekt zijn eigen eer niet, maar hij zoekt het nut en de zaligheid van de ander. Boven alles, hij zoekt Gods eer. Dat geven de Heer u. Hij gedenkt ook uw vrouw in deze ongedachte weg. En misschien hebt u wel gedacht, hebben ze nou geen beter? Kunnen ze nou niemand anders vinden? Op mijn leeftijd? Maar ja, de Heer gaat anders dan wij denken. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En de Heer geven dat u nog tot de rover van de hel mag worden gesteld. Tot eer van zijn lieve naam. En de Heer gedenken ook uw vrouw en uw gezin, kinderen, kleinkinderen. Opdat ze ook u mogen afstaan voor die dienst als het nodig is. En ze als biddende op de achtergrond ook voor u en voor de gemeente mogen levend werkzaam zijn. Dat zij zo. Aan de andere zijde, geliefde christenen van Barendrecht, ontvang deze man als dienstknecht van God. Voorzie hem als diaken, de diakenen, met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef mildelijk en deelt gaande mee. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volg Christus om de spijze der ziel. En niet om het brood, die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen. Opdat hij hebben mede te delen, degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijne, zult ge van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Gemeente, ik zal de preek niet overdoen, maar wilt u dit onthouden? Als u een bloeiende gemeente wilt zijn, zult u dan in de eerste plaats gehoorzaam zijn aan het woord van God en aan Gods inzettingen en ook aan de ambtsdragers, zolang zij naar het woord van God handelen. In de tweede plaats, wilt u een biddende gemeente zijn, volharden, vraag of de Heer uw nood blootlegt, maar ook de nood van al die mensen in uw gemeente. Ook de nood van de lege kansel, opdat u volhardend mag zijn, biddend en smekend. Bid zonder ophouden. Maar ook vraag aan de Heer of u een eendrachtige gemeente mag zijn. Eén in de vreze Gods, met liefde tot de waarheid die naar de godzaligheid is. Daarin wordt een mens volkomen tot zijn enkels afgebroken. Dat valt natuurlijk niet mee. U wilt misschien wel worden opgebouwd. Maar dan blijft van een mens niets over. Gelukkig niet. Opdat Christus alles zal zijn. En zolang ik nog wat ben, kan Christus niet alles zijn. En misschien zit daar wel een volk te zuchten. In de strijd tegen zijn eigen boze vlees. Ja, je kunt ook op een vleeselijke wijze godsdienstig zijn. Daar moeten we van verlost worden. O, smeek toch om een gehoorzame gemeente te zijn. Een biddende, een smekende, een volhardende gemeente. Een eendrachtige gemeente. Daar hebben die ambtsdragers gemak van. En jongens en meisjes, jullie bidden toch ook als je 's avonds naar bed gaat? En als je opstaat, bidden jullie ook wel of de Heere de ouderlingen wil helpen? En of de Heer ook de diakenen wil helpen. En of de Heer ook weer een dominee wil geven aan jullie gemeente. Ook kinderen hebben een plicht om te bidden. Niet alleen om een nieuw hart voor zichzelf. Dat eerst. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ook of de Heer in deze gemeente zijn kerk wil bouwen. Dat zij zo. Gemeente, wij willen nu samen deze pas bevestigde broeder toezingen. Zo mogelijk staande uit Psalm 134. Het eerste vers. Loof, loof nu, alle heren, Heer, gij zijn de knechten geeft hem eer. 134, het eerste vers, zo mogelijk staande. Want zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Heere God, Hemelse Vader, we danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, iemand die begaafd is met uw geest, we bidden u, verleen hem meer en meer zodanige gaven als hem in zijn bediening nodig is. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde een ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de lerende wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen, in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover ze gesteld zijn, omdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen en in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde al zo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt. En het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam we ons gebed besluiten, zeggende, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, tot slot willen wij zingen Psalm 97, daarvan het zevende vers. Psalm 97 vers 7, maar eerst maak u nog namens de kerkraad bekend dat vanavond om 7 uur dominee El Blok hoopt voor te gaan. Volgende week zondag, eerste Pinksterdag, hoopt in tegenstelling tot wat de kerkbode heeft geschreven, student Blok voor ons voor te gaan om 10 uur en 4 uur. Op de tweede Pinksterdag zal om 11 uur dominee van Rijswijk voor ons voorgaan. Tijdens deze dienst zal openbare belijdenis worden gedaan door de volgende personen die door de kerkraad zijn toegelaten. Arjan Bos, Jochem Cornelis van Spronzen, Maartje Neeltje Elisabeth den Uyl, Hubertje Marielle Veenvliet en Evert Veenvliet. Wettige bezwaren kunnen ingediend worden bij de kerkraad tot 16 mei. Vrijdagavond 18 mei zal de kerkraad vergaderen. Indien u de kerkraadvergadering wenst te bezoeken, dan graag vooraf contact opnemen met de scriba. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 97, het zevende vers. Thank you. gaan u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.